Hallo en welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor visionairs en integrators die meer uit het bedrijf en uit het leven willen halen. Dit is de Angelique Pieternella podcast. Leuk dat je luistert naar deze podcast aflevering. Dit keer ga ik weer in gesprek met Sven Sarens. Hij is IOS implementer en heeft ons in een eerdere podcast aflevering een introductie gegeven over IOS, het Entrepreneurial Operating System. Zeker even naar luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. In deze aflevering neemt hij ons mee in een van de 6 kerncomponenten uit het IOS-model. Dit keer bespreekt hij de kerncomponent visie. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Welkom terug, Sven. Leuk dat je weer in onze podcast zit.
Ja, bedankt Angelique. Fijn dat ik er nog eens opnieuw mag gaan deelnemen.
Ja, zeker. Ik ben ook heel blij dat wij een nieuwe serie gaan opnemen. Jij gaf ons de vorige keer een introductie tot IOS. En vandaag gaan we een van de kerncomponenten bespreken. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd jouw visie erop. En we hebben het vandaag ook over de kerncomponent visie. Maar het is superleuk als je de luisteraars mee kunt nemen. Voor degenen die het even gemist hebben, er is al een aflevering opgenomen met Sven. En daarin geeft hij dus een introductie. Als je die nog even terug wil luisteren, echt de moeite waard. En Sven, kun jij aangeven waarom het hebben van die visie, waarom is dat zo'n belangrijk kerncomponent?
Ja, het is natuurlijk, ze zijn alle 6 belangrijk, hè, maar we gaan vandaag specifiek op die visie. En de visie is natuurlijk, ja, waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken met je bedrijf? Of, nog anders geformuleerd, wat wil je krijgen van je bedrijf? Ja, en dat is de visie, maar er zijn natuurlijk twee visies. Één voor het bedrijf en één voor de ondernemer zelf. En die moeten matchen met elkaar. En die voor het bedrijf, daar moet niet alleen de ondernemer zelf van op de hoogte zijn, maar eigenlijk moet heel zijn team ervan op de hoogte zijn.
Ja. Wat mooi dat je dat zegt ook. Want het komt heel vaak voor dat bedrijven een visie hebben, maar die gaat eigenlijk over de ondernemer. Maar jij zegt dus eigenlijk van nee, je moet 2 visies en dat moet je in elkaar mixen.
En dat moet je in elkaar mixen. En ik kan het misschien heel concreet maken door een van de teams waar ik vandaag mee aan het werken ben. Ze hebben een visie. Die zich verduidelijkt door onder andere een doel te stellen waar ze binnen 20 jaar met het bedrijf willen staan. Ja. Dus dat is de visie voor het bedrijf. Maar door recente evoluties in dat bedrijf hebben ze beslist, het zijn 2 founders, 2 visionary types trouwens, maar door recente evoluties in dat bedrijf hebben ze beslist om het bedrijf op korte termijn te gaan verkopen. Okay. Dan nog 2-3 jaar misschien aanwezig te blijven om de nieuwe eigenaar zich makkelijker te laten inwerken en zij er zich tegelijkertijd uit te werken. Omdat dat houden van dat bedrijf, hebben van dat bedrijf op de manier zoals ze het nu deden, hè, dat zal zeer snel verleden tijd worden, dat niet meer past met hun persoonlijke visie.
Oké.
Ja. Maar het is heel erg belangrijk dat bedrijf wel die visie heeft, want ik denk dat een enorme meerwaarde zal zijn in het zoeken van een overnemer.
Ja. En dan moet eigenlijk de visie van de nieuwe eigenaar passen bij de visie van het bedrijf dat hun gaan verkopen.
De uitgangspositie moet toch minstens, laten we zeggen, 80% compatibel zijn om van daaruit te kunnen verder werken. Hè, en het eventueel te gaan bijsturen achteraf naar dan de visie die de nieuwe eigenaar verder wil in het bedrijf stoppen.
Precies. Ja, mooi om te horen. Heb je gewerkt met bedrijven waarvan de visie is bijgesteld of versterkt of hoe je dat ook wil noemen? En waarbij je echt zag van ja, dat gaf wel een ander resultaat.
Ja.
Een paar dingen bij te stellen.
Ja, zeer zeker. Nu, de eerste bijstelling begint aan het begin van ons traject, namelijk door iedereen op één golflengte te brengen, hè, on the same page in het Engels, maar iedereen het op dezelfde manier te laten zien. Ja. Want wat je vaak ziet is in die MKB of KMO-bedrijven, die tussen de 10 en de 250 medewerkers gekomen zijn, die bestaan meestal al even en die hebben een richting die ze uitgaan. Maar dan dat leiderschapsteam, wat dan typisch 3 tot 7 mensen zijn, die hebben wel een idee waar het bedrijf naartoe gaat, maar ze hebben eigenlijk hun eigen idee. Dus er is dan niet dat er geen visie is, maar er zijn te veel varianten van diezelfde visie, waardoor dat het allemaal weer wat verwatert en niet iedereen exact in dezelfde richting aan het werken is. Ja. Dus dat is stap 1, iedereen op dezelfde golflengte brengen. En dan eens dat dat gebeurd is, moet ze uitgevoerd worden. Maar je weet ook, Angelique, dat we snel weer de focus kunnen verliezen. Dus elke 3 maand moet er opnieuw gekeken worden van oké, wat hebben we nu al afgelegd? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Ja. Om op je vraag helemaal te antwoorden. Ja, eens ze bepaald is en iedereen op dezelfde golflengte, wordt elke 3 maand echt nog wel eens bijgewerkt. En 1 keer per jaar hebben we in het meetingritme de annual sessie, waar dat we effectief nog eens helemaal door heel het visiedocument gaan. Ja. En ook kijken naar waar willen we op lange termijn komen, waar willen we binnen 3 jaar zijn en wat gaan we dan het volgende jaar doen. Dus eigenlijk ben je constant aan het perfectioneren en aan het verder en nauwkeuriger aflijnen.
Ja.
En dat leidt tot resultaat. Maar heel vaak zie je dat een soort van tweetraps of gefaseerd verhaal wordt, waarbij dat je eerst door de alignering binnenin in de organisatie maturiteit krijgt en dingen op orde moet zetten. En dat je dus eerst interne groei hebt, voordat die externe groei echt begint te komen.
Ja.
En dat is heel fijn te zien met teams waar je dan 1,5, 2 jaar, in mijn geval, mee aan de slag bent. Dat ze dat nu gehad hebben, dat dat echt begint te lopen, dat dat een geoliede machine begint te worden waar uiteraard altijd nog wel iets aan verbeterd kan worden, maar dat dat nu effectief tot externe groei begint te leiden en dat die dan heel vaak wel heel snel kan gaan.
Ja, en dat vind ik ook mooi. Kijk, ik werk natuurlijk met integrators en die zorgen er ook voor, hè, dat die visie wel weer terugkomt. Maar dat wordt wel standaard vergeten. Of tenminste, niet elk bedrijf die gaat om de 3 maanden nog even naar die visie kijken. Dus dat is wel heel erg mooi van dit systeem natuurlijk. En je had het net ook over van dat mensen een visie, ja, dat iedereen een eigen visie heeft, zeg maar. Wat valt volgens EOS onder een goede visie? Hoe kun je, welke componenten, zeg maar, zitten erin? Een goede visie.
Ja, wat belangrijk is, is dat men het eens geraakt over 8 vragen. Ja, en we vatten die samen op een document en dat heet dan in onze terminologie de Vision Traction Organizer of de VTO afgekort. En dus in die zin maken we het heel erg eenvoudig. Wat niet wil zeggen dat dat altijd gemakkelijk is, hè, maar we maken het eenvoudig qua concept. Dus geen 50-pagina dikke strategische denkoefeningen en rapporten en allerlei scenario-plannings en zo. Nee, we vatten het samen in 8 vragen. En die 8 vragen zijn op zich niet speciaal. De antwoorden daarop zijn ook vaak niet zo speciaal. Wat het speciaal maakt, is de afstemming, maar daar hebben we het eerder al over gehad.
Ja.
Nu, die 8 vragen zijn de volgende. Hè. Wat zijn de core values van een organisatie? Wat is de core focus? Wat is de 10-year target, of het doel op langere termijn in alle geval. Dat is de marketing strategy. Dus wie is de ideale klant en wat vertel je er tegen? Wat is het beeld op 3 jaar? Dus waar werken we naartoe? En dat is echt een beeld. De terminologie is hier belangrijk. Het is een beeld op 3 jaar. Dus het is geen hard strategisch plan op 3 jaar. Maar dat moet natuurlijk wel de basis leggen om dat lange termijn doel te gaan halen. En is meteen ook het fundament voor het jaarplan.
Ja.
En daar is het een plan. Daar gaan we het wel trachten te realiseren. Dus de cijfers die we daarop plakken, die gaan we realiseren. En de doelen die we erop zetten, 3 tot 7. Hè, less is more. Eerder 3 dan 7. Zeker geen 30. Hè. Beperkt aantal strategische doelen voor het jaar, die gaan we trachten te realiseren. 80% of beter. Want een jaar, daar kan wel wat variabiliteit optreden en onvoorspelbare dingen. Maar 80% of beter, dan hebben we het goed voorspeld en hebben we de juiste stappen vooruitgezet.
Ja. Ja.
Dat is een element. En dan komen we bij de ROCs. Hè. Wat zijn dan de doelen voor de eerste 3 maanden of 90 dagen? En dan tenslotte de achtste vraag, het achtste vak. Wat zijn ook de issues die ergens misschien nog wel kunnen opspelen, maar niet nu, die nu geen prioriteit zijn. Dus die houden we op die issue list, die long-term issue list, die het achtste vak is van de VTO.
Ja, ja.
Ja. En dat, en dat is de visie. Dat is de visie en meteen ook het plan. Hè, want er staat in waar je naartoe wil, maar er staat ook op 3 maanden en op 1 jaar en op 3 jaar wat de stappen zijn, wat de tussenstations zijn.
Ja. Nou kom ik het vaak tegen als ik ondernemers help, dat zij heel goed weten wat het plan is voor dit jaar. Ook nog wel voor 3 jaar of misschien ietsjes langer. Maar soms is het niet bij iedereen helder wat ze op die hele lange termijn willen. En ja. Omdat ik dus met integrators werk, is het dan een beetje lastiger om met hun samen te werken. Want integrators willen natuurlijk wel voor de lange termijn weten wat er gaat gebeuren. Kom je dat ook tegen of hoe pak jij dat aan? Want jij coacht natuurlijk de toekomst. Kom je tegen dat er nog geen hele lange termijn visie is? En wat doe je?
Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zie je wel dat mensen bepaalde verwachtingen hebben over wat ze willen verkrijgen van dat bedrijf. Ja. En voor de owners of aandeelhouders is dat vaak anders dan voor mensen die met een salaris in dat leiderschapsteam zitten.
Ja.
Maar vanuit de verschillende persoonlijke invalshoeken merk je dat je toch wel heel snel tot een consensus kan komen.
Ja.
En wat belangrijk is, is dat het iets is dat energie geeft, waar ja. mensen motivatie kunnen uitputten. Ja. En dan heel recent was ik met een bedrijf bezig in de tuinbouwsector. Dus serres en hectares met groenten die ze kweken. En ze willen dat graag blijven doen. En we zijn nog redelijk recent in het traject gestart. We zitten tussen Vision Building 1 en Vision Building 2. Ja, dus we zijn nog aan het opbouwen. Maar de 10-year target hebben we bepaald. En ja, het ging eerst volume gebaseerd, omzet gebaseerd. En tot er iemand zei, er is een world-class manufacturing of growing award in wat wij doen. En toen gingen kwamen er glimlachen rond de tafel. En zag je dat mensen zeggen, yes, ja. Dat willen wij. Dat ja. willen wij. Dus voilà, en dat was zowel voor de owner als voor de medewerkers die er rond de tafel zaten. Ja, dat was dat gemeenschappelijke doel waar iedereen blij van werd, waar iedereen motivatie kan uitputten en waar iedereen wil naartoe werken. En ja. uiteraard moeten zij op 3 jaar en tijdens het eerste jaar en tijdens de eerste 3 maanden heel concrete dingen gaan doen. Willen ze ooit die World Class Award winnen?
Ja, super. Ja. Super om te horen. En ja, dat is heel typisch, hè, dat mensen bij lange termijn of middellange termijn toch meteen aan een omzetdoel of zo denken. En niet aan iets wat aan iets anders per se, zeg maar.
Nee, maar ja, omzetdoelen en financiële resultaatsdoelen zijn meestal niet de leukste om heel het team voor te enthousiasmeren en motivatie te geven.
Nee, precies.
Ja, maar als het gaat over het winnen van een award, eigenlijk wordt het een gamification van het runnen van de business dan.
Ja.
En spelletjes spelen vindt iedereen wel leuk.
Ja, ja, ja. Ja.
En spelletjes winnen nog leuker. Hè?
Ja, precies. Ja. Ja, en zeker in teamverband. Dat is gewoon ook... Ja. Je had het over de core values. Als jij teams helpt, zijn die dan al helemaal helder? Of moet jij ze dan ook nog daarin helpen met dat scherp krijgen? Ik zie vaak dat het zeg maar een soort van losse woorden zijn, maar dat het niet echt helemaal geïntegreerd is in het bedrijf.
Hoe
doe jij dat?
Ja, klopt. Alles wat je zegt klopt. Dus heel vaak zijn ze niet expliciet bepaald. Maar er is een cultuur, want uiteindelijk is het een documentatie van je cultuur. Hè. En wordt het de basis van aanwerven, ontslag, erkenning geven, compenseren van bijdrage enzovoort. Dus de hoeksteen van je HR-beleid. En uiteindelijk, hè, hoe je met elkaar werkt, hoe je met elkaar omgaat, communiceert en wie klanten ontmoet in naam van het bedrijf, hoe hij of zij dan het bedrijf vertegenwoordigt bij de klant. Dat zijn uiteindelijk de core values. De unieke manier en de beperkte hoeveelheid regels die daarmee gepaard gaan, dat maakt uiteindelijk jouw core value set. Nu, 80% van de organisaties waarmee we werken, hebben daar die oefening nog niet gemaakt.
Nee.
Dus dan nemen ze mee door een ontdekkingsoefening, want die cultuur, die unieke chemie die er in dat bedrijf is, die bestaat. En dan nemen ze mee door een ontdekkingsoefening. En degene die het wel al hebben, die nemen we mee door dezelfde ontdekkingsoefening.
Ja.
Al was het maar om te valideren dat wat ze gedaan hebben, dat het nog steeds actueel is. Want wat je dan wel vaak merkt, Angelique, dat is dat van die core value oefeningen, dat heel vaak leidt tot resultaten van wat men wil zijn, maar men het eigenlijk niet echt is.
Ja, okay.
In het Engels heet dat aspirational values. Hè. We willen dat zijn, maar we zijn eigenlijk echt niet zo. Maar als je daar dan de basis van maakt van je HR-beleid, dan ben je eigenlijk iedereen iets aan het voorhouden, een beeld aan het schetsen dat niet realistisch is.
Ja, ja, ja.
En dat is, om het cru te zeggen, niet fair. Dat is gewoon niet fair ten opzichte van de sollicitant, waar je zegt van, dit verwachten we van je, maar we zijn het zelf niet.
Nee, ja. Precies.
En het is helemaal niet fair ten opzichte van je workforce die er vandaag al is, tegenover de medewerkers die er vandaag al zijn, want dit verwachten we van je, maar we doen het zelf niet. Ja. Dus aspirational, ja. Hè. En dus bij die 20% die dan zeggen, wij hebben core values, ja, is goed. Dan gaan we eens kijken of ze correct zijn. En dan heb ik de ervaring dat er soms wel aspirational dingen tussen zitten. Maar ik heb ook de ervaring dat we dan die oefening doen en dat ze er een extra vinden. Van, ah, maar daar hadden we nog niet uit, of daar hadden we niet op gekomen.
Ja. Oh, nee.
Ja. Ja. En dan een anekdote, ook weer recent. Een buitenlands team, want ik werk ook binnen Europa, maar het was een team in het buitenland. Dus, core values, we hebben daar nu al zoveel tijd aan gespendeerd. Daar gaan we echt geen tijd meer. Waarom? Ja, en dan word ik een klein kind. Hè. Waarom? En waarom? En waarom? En waarom?
Ja, ja, ja.
Hè? En waarom? Antwoord uiteindelijk, de echte cause was waarom we niks meer wilden dan doen. Omdat de posters al gedrukt zijn die we aan de muur gaan hangen. Ja. Zeg, ja. Zeg, laten we dan toch maar even de oefening doen. Want zeg, met enkel een poster aan de muur gaan ze echt niet gaan leven. Ja?
Nee, precies.
En dus we hebben de oefening dan toch maar gedaan zoals het moest. Nu bleek dat ze spot-on waren. Ze waren best wel goed. Maar bleek ook dat ze geen clue hadden hoe dat ze er echt een levende cultuur konden van maken om binnen het bedrijf effectief zo met elkaar om te gaan. Dus bleek het toch nog nuttig van door heel het traject, heel de ontdekkingsoefening, die ongeveer een tweetal uur duurt. Dus
ja.
Zo heel lang duurt het eigenlijk niet. Hè.
Nee, het is 2,5 uur, maar het is wel voor de rest van de tijd, weet je?
Want ja, ja, voor, ja. Ja, want dit, ja. Hè, core values veranderen niet elke drie maanden.
Nee, precies.
Nee. Dit is echt. Hè, dit is de eerste vraag waarmee we starten in de VTO, maar dat is één niet. Als ze goed zijn, zijn ze universeel en zijn ze tijdloos. Dus ja.
Ja, ja.
Dus een tweak.
Dus de bedoeling dat je die echt implementeert. Dus bij het aannemen van personeel, tot degene die de e-mailbox uitleest, tot nou ja, weet ik veel wat allemaal. Maar het moet eigenlijk allemaal.
Ja. Je gaat er zelfs op recruteren. Je gaat sollicitanten ondervangen. En zeggen, je gaat hen vertellen wat je van hen verwacht.
Ja. Ja.
En dan kan je eigenlijk al zien van hoe mensen daarop reageren. Of worden daar enthousiast van.
Ja.
Ofwel geven ze signalen van, oeh, zo ben ik niet.
Ja.
En dan is het een oranje knipperlicht van of je met die persoon echt wel wil doorgaan. Heel snel. Dus het is echt een filter van, hou de mensen die minder goed bij het team passen, hou je uit het team. En de andere laat je binnen en coach je nog naar een betere manier van met z'n allen omgaan. Kan je zeggen, en meestal leidt dat dan tot resultaat.
Ja, ja. En welk van de 8 vragen die je dan stelt, welke heeft volgens jou meestal de meeste aandacht nodig? Waar moeten jullie het hardste aan werken of het meeste mee veranderen? Of is er niet, loopt dat een beetje gelijk?
Dat loopt gelijk. Ze zijn allemaal gelijk. Uiteindelijk, de man die EOS bedacht heeft, Gino Wickman, heeft obsessief bezig geweest met alles te vereenvoudigen tot zijn minimale, toch nog functionerende vorm.
Ja.
En hij is tot 8 vragen gekomen.
Ja. Ja, maar hebben bedrijven met wie je werkt, hebben die de antwoorden op die 8 vragen paraat als je komt?
Ah, nee. Om de antwoorden, afgestemde antwoorden, everybody on the same page type antwoorden te bekomen, zijn we meestal 14 tot 16 uur aan de slag. Ja. En wat je dan ziet, is dat dan de eerste versie er staat. Want we gaan elke 3 maanden bijsturen, als het nodig is, op de kortere termijn vragen. Maar bijvoorbeeld de core focus, Angelique. Ja, als ik de eerste keer tijdens de sessie het inleid en de context schets waarvoor het dient en wat we gaan doen om het te bekomen, om de verwachtingen te managen, dan vertel ik aan de teams, kijk, dit gaat ons tussen de 3 kwartier kosten en de 2 jaar.
Ja, ja.
Waarmee ik bedoel van, ofwel is het er vandaag en zitten we er direct op en kunnen we hebben, ofwel moeten het rijpen. Want is het misschien nog helemaal niet zo duidelijk? Is die core focus nog helemaal niet zo duidelijk? Moet die uitkristalliseren? En,
ja. Dus, het is eigenlijk per team ook heel verschillend wat je tegenkomt. Of in ieder geval... Ja. Hoe ver dat mensen zijn in het beantwoorden van al die vragen.
Ja, ik had gisteren een sessiedag en dat was een quarterly van een team waarmee ik ondertussen... Ze waren een van mijn allereerste trajecten waarmee ik gestart ben. Dus ik ben er meer dan 2 jaar mee aan de slag. En toen we bij de review van de video op de core focus vraag kwamen... We zijn er nog altijd niet 100% tevreden mee met hoe het er nu op staat, maar we kunnen er wel mee werken. Dus dat is goed genoeg. Maar dus de exacte verwoording. Nu, less is more. Als het werkt, is het goed genoeg. Hè?
Ja.
En er zijn, zijn andere en grotere uitdagingen die we moesten aanpakken. Dus we hebben het opnieuw geparkeerd als iets. Oké, long-term issue, nu niet naar kijken.
Precies. Wat mooi. Ja, ik vind het vooral mooi dat dan alles, dat je gewoon alle informatie hebt op... niet op 25 pagina's, zeg maar gewoon heel beknopt en heel duidelijk, vooral ook. Hè? Duidelijk voor iedereen.
Ja, en dat is het tweede belangrijke aspect van visie. Hè? Eens het leiderschapsteam op 1 golflengte zit over de 8 vragen, dan moet je het gaan uitrollen. Hè? Want we werken ook met grotere organisaties, hè? Die zelfs boven die 250 grens zit, waar de sweet spot voor EOS gedefinieerd zit. Ja, maar iedereen moet weten wat de visie is, zodat iedereen weet welk traject het bedrijf volgt, dat iedereen voor zichzelf kan uitmaken, dit is iets voor mij, dit is niks voor mij.
Ja, precies.
En voor degene die er willen deel van uitmaken, moeten ook weten wat zij kunnen bijdragen.
Ja, en dat is zo mooi, hè? Want toch zie je nog heel vaak dat medewerkers in een bedrijf werken waarvan ze niet eens weten wat de visie is. En ze gewoon hun werk doen.
Exact.
En dat je wel merkt dat zo gauw ze wel weten wat de visie is en dat zij echt bijdragen aan die visie, dat ze dan ook gewoon wel hele blije medewerkers gaan worden. En dus...
Ja, blij, gemotiveerd enzovoort. Omdat ze die duidelijkheid, die helderheid hebben. En dus, omdat het zo belangrijk is, Angelique, dan helpen we als implementer onze teams om tenminste 1 keer per 3 maand die visie, de video, te delen met iedereen.
Ja.
Nu, misschien is het een opgeschoonde versie, hè, want soms staan er dingen in die echt wel confidentieel zijn of die nog niet vatbaar zijn voor publicatie voor de brede organisatie. Maar wat dat vaak inhoudt, zijn misschien omzet- en winstcijfers, hè, omdat dat toch altijd wat gevoelig ligt.
Ja.
En expliciete people issues. Ja, die worden er ook vaak uitgehaald, want dat is niet fijn dat dat publiek gedeeld wordt als het nog niet met de betrokkenen besproken is. Maar voor de rest, zoveel mogelijk delen van waar staan we nu en waar gaan we naartoe? En dat met iedereen delen, zodat iedereen kan meehelpen om te komen waar men wil geraken.
Ja, supermooi. Heb jij nog 1 superbelangrijke tip voor de luisteraars om toch goed met de visie aan de slag te gaan?
Ja. Werk eerst aan tractie.
Ja.
Zorg ervoor dat je een visie hebt die gedragen wordt door een organisatie die ze kan uitvoeren.
Ja.
Maar traction gaan we in een andere podcast bespreken.
Ja, dat sowieso.
Maar vision zonder traction is fantasie, is hallucinatie.
Ja, precies. Super, dankjewel voor sowieso deze tips, maar ook deze uitleg. Ik weet zeker dat er mensen geïnspireerd door raken.
Met plezier.
Ik ga natuurlijk jouw gegevens delen voor als mensen nog een vraag hebben of wat anders willen vragen. Dan kunnen ze jou vinden. En wij spreken elkaar in een volgende podcastaflevering. En die gaat over een andere kerncomponent en dat is de kerncomponent People. Heel erg bedankt en tot de volgende.
Ja, bedankt Angelique. Ik wil er gewoon nog even aan toevoegen. Een van de core values van EOS Worldwide is help first. Dus als mensen een vraag hebben naar aanleiding van wat ze gehoord hebben, dan wil ik daar met plezier in dialoog over gaan en de mensen helpen. En ik kijk alvast uit naar de volgende opname, inderdaad over de people component. Dankjewel Angelique.